Geliefde gemeente, jongeren, ouderen en alle die ook meeluisteren via de moderne media. Alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee M. Bot van Maassluis. De schriftlezing is deze morgen van 1 Koningen 19. Het thema van de dienst is geloofsaanvechting na Pinksteren. Mededelingen van de kerkraad. Door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Remco, Breukhof en Jorien, Dirkje, Bouw. Jacoba, Wilhelmina van Dijkhuizen. Paulina, Gorter van Huizen. Jelle, Dirk, Cornelis van der Kamp. En Albertine, Janneke van der Kamp van de Brink. Willem, Cornelis van Rooi. En Aartje, Cornelia, Helena, Baalde. Robert van Kruistum en Charlotte Sophie de Koning. Marianne Helena van Vuren. Gerrit Jan Wijnsma. Anna Cornelia Wijnsma van Ginkel. Maria van Zwienen. Zondag 6 juni volgende week voor de morgendienst worden uitgenodigd de wijken 4 en 5. En voor de middagdienst de wijken 6 en 7. Vrijdag worden de uitnodigingen gestuurd waar u op kunt reageren. De collecten voor deze dienst zijn: de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de derde voor de poster. U kunt uw bijdrage via de bank overmaken zoals door uw bekende nummer. We zingen nu en we luisteren hier Psalm 86 vers 5. De kerkraad wenst u alle een gezegende dienst. Thank you.
Voor deze dienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. In die naam groet ik u, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, jullie kennen vast wel het Bijbelverhaal van Elia op de berg Karmel. Dat de Baalpriesters er staan die het offer moeten laten aansteken door Baal, en Elia die het offer moet laten aansteken door de Heere. En dan komt er een vuur uit de hemel en de Heere steekt het offer van Elia aan. Kennen jullie ook het Bijbelverhaal wat daarna gebeurt? Dat Elia dan hoort dat nog steeds de koning en de koningin nog steeds niet in God geloven en hem willen doden, en dat hij dan de woestijn invlucht en dat Elia eigenlijk helemaal niet meer verder wil leven. Dat hij eerst Gods macht heeft gezien, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer weet hoe het verder moet. En dat hij zegt, ik wil eigenlijk nog liever dood zijn. En dat God dan aan hem gaat verschijnen op een berg, op de berg Horeb. En dan komt God, lijkt het eerst door een machtig, stevige wind, een stormwind. Maar God is daarin niet. En dan komt er een aardbeving en God is daar ook niet in. En weten jullie wat daarna komt? Een vuur, en daar is God ook niet in. Maar daarna het geluid van een heel zachte stilte. Het wordt helemaal rustig, een soort stilte, en dan beseft Elia, nu is God er. En dan komt Elia de berg weer de grot uit en dan mag hij iets ervaren van Gods aanwezigheid. God is juist in de stilte. Heel bijzonder. Vanmorgen zijn we in de kerk en dat is ook een plek van stilte en rust. Juist in de stilte kun je soms ook iets van God ervaren. In de psalmen is dat ook zo. Psalm 65, die gaan we nu zingen in vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Die psalm zingt hoe juist in de stilte iets van Gods aanwezigheid ervaren wordt. Dat wil niet zeggen dat God alleen maar in de stilte is en niet ook in machtige tekenen en wonderen sinds Pinksteren. Daarom zingen we ook vers 4, die zegt, ja, maar God, u bent er ook, die de hemelhoge bergen doet paal staan door uw kracht, waardoor zelfs vloed en stormen die tergen door uw macht en kracht. God is er in de stilte, maar we zullen zien, dat wil niet zeggen dat God een slappe God is. God is ook machtig en God is ook de God van het vuur en de kracht. Zo gaan we vanmorgen ook God aanbidden door deze psalmen ook. Psalm 65, vers 1 en 4. God heerst zelfs in machtige natuurverschijnselen. Maar hij wil dat wij hem dienen door zijn wet, door zijn geboden. Psalm 97 bezingt dat heel mooi. God heerst als opperheer in allerlei machten, in de wolken donkerheid. Maar hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboden, op de geboden van zijn rijk, vol recht en wijs beleid. Wij dienen God niet in de weerfenomenen, we eren hem niet in bliksem of onweer, maar we eren hem door te luisteren naar zijn wet, zijn geboden vol recht en wijs beleid. Daarom zingen we na de wet, Psalm 97, vers 1 en 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus gevraagd werd, meester, wat is het grote gebod van de wet? Zei hij tegen hem met Deuteronomium 6, vers 5. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, Leviticus 19, vers 18. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We gaan met elkaar bidden om de leiding van Gods geest over deze dienst. We willen ook voorbeden doen. We willen bidden voor broeder A.L. Remijn, Beethovenlaan 20. Die is geopereerd aan een liesbreuk en dat is gelukkig goed verlopen. We willen ook bidden voor broeder G. Drost. Die is opgenomen in de revalidatieafdeling van de Engelenburg na een operatie aan een heupbreuk. Maar hij heeft ook nog veel pijn aan een scheurtje in zijn schouder. We willen ook voor hem bidden. Verder kwam deze week het blad van de Christenvermeerde Kerk De Wekker uit. En daarin las ik dat een vijftal studenten beroepbaar zijn gesteld. Voor u als gemeente is dat net niet meer nodig. U heeft net dominee Mulder die naar uw gemeente komt. Maar we willen natuurlijk voor het kerkverband bidden en voor deze broeders bidden dat zij ook een beroep zullen ontvangen en een plaats zullen krijgen in Gods Koninkrijk. Dus we willen ook voor die vijf broeders bidden nu zij beroepbaar gesteld zijn. Laten we de Heere bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent God en niets of niemand meer. U heerst als opperheer en dat elk hem juichend eer. Als we u niet dienen en eren, dan dienen we de afgoden, de nietige afgoden die niets zijn. En dan zijn we op dwaalwegen. Alleen achter u aan, Heer Jezus, zijn we op het goede spoor. Alleen achter u aan is er het goede leven. Het leven in uw koninkrijk. Nu al door uw Heilige Geest. Heere, het leven met u is zo rijk en groot en bijzonder. Maar wij leven op aarde en wij zoeken nog zo en wij tobben nog zo. En wat hebben wij dan deze zondag nodig? De zondag waarin u zich laat ontmoeten. In het zuizen van een zachte stilte. Waardoor wij vol ontzag voor u neerknielen. Al onze afdwalingen voor u als zonde belijden. En we alleen nog maar u willen dienen en volgen. Heere, zo bidden we om bekering op deze ochtend. Van eerste of hernieuwde toewijding van ons leven in uw dienst. Heere, we danken u voor uw belofte. Dat u met uw geest regeert en dat waar twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, u in het midden bent. Hier in het kerkgebouw of thuis als we meekijken of luisteren. Want u bent de levende God. Heere, we leven na Pinksteren en daarom hebben we verwachting voor deze dienst. Niet van ons, maar van u. We willen ons hart open voor u neerleggen deze ochtend. Met alles wat daarin huist. Wilt u in alle kamers van ons hart regeren en heersen? Vanuit uw wet ging de bezem er als het ware doorheen, door een tiental kamers. Heere, vergeeft u de zonde waar we die geboden overtreden hebben. En doet u groeien en verder ontkiemen waar uw geest ook de nieuwe mens deed opstaan. En we het goede mochten doen en in liefde mochten wandelen. Heere, bouw zo uw koninkrijk op deze dag. Hier in Veenendaal, hier bij ons in de gemeente. We bidden u voor ons hier als gemeente midden in een gebroken wereld. Waarin ziekte en dood heersen. Maar waarin we geloven dat ook u daardoorheen werkt en erboven staat. Daarom bidden we ook voor broeder Drost, voor broeder Remijn. Wat een aanvechting om ook in de Pinkstertijd ziek te zijn, in de tijd van uw koninkrijk, en juist ook te ervaren dat uw koninkrijk er op zoveel gebieden niet is, als we ziekte en pijn ervaren. Heere, maar u regeert ook in de stilte in hun levens, wilt u aanwezig zijn. En u heeft ook de middelen willen zegenen, van de operatie, van bij beide broeders. We danken u voor ook die medische mogelijkheden. Dat we in een land, welvarend land leven waarin we geopereerd kunnen worden, waardoor we ook geholpen kunnen worden. Maar we bidden ook voor de pijn, in het bijzonder bij broeder Drost, wat je ook zo naar beneden kunt halen en zo zwaar is. Geeft u hem volharding en kracht. Wilt u zo door alles heen in hun levens regeren, tot teken van uw koninkrijk. Heren, we komen op deze dag bij u, ook vanuit onze eigen stad, vanuit Veenendaal. En we bidden u voor Veenendaal, voor burgemeester en wethouders. Voor zoveel stadsgenoten die naar andere kerken gaan of luisteren vanmorgen. Voor zoveel stadsgenoten die niet in u geloven en daar geen behoefte aan hebben. Die daar nu niet weten wat ze missen. Heren, we dragen ook hen aan u op. En we bidden u dat u ook hen onrustig maakt tot ze rust vinden bij u. Heren, deze morgen, op deze zondag, zijn er ook christenen die niet kunnen samenkomen. Die vervolgd worden. Die in gevangenissen zitten. Heren, de apostel Paulus beleed, al ben ik in boeien, uw woord is niet gevangen. Uw woord is niet geketend. We bidden u zo, sterk uw kerk zelfs in de gevangenis. En wilt u ook wonderen doen. Waarin u ook vrijlating bewerkt. Waarin kerken tegen de verdrukking in groeien. Waarin duistere regimes zullen breken. Heren, bemoedig ons ook zo met verhalen van het zendingsveld. Zodat we kunnen blijven geloven in uw koninkrijk. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Wilt u uw volk ook in deze eindtijd staande houden? Zodat bij uw wederkomst ook Jood en Heiden samen u zullen verwachten. Heren, zo vragen we u veel en vrijmoedig. Maar dat is niet uit egoïsme, maar uit besef dat we het alleen van u moeten hebben. Wilt u zo uit genade, om Jezus wil, onze gebeden horen en verhoren. Amen. Nu vergeet ik nog te bidden voor de 5 broeders die beroepbaar gesteld zijn, maar dat zal ik straks in het gebed doen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen uit 1 Koningen 19. In Koningen 18, dat vertelde ik net al tegen de kinderen, is het vuur dat het offer verbrandt, waardoor heel Israël weet dat de Heere, Yahweh, God is en niet Baal. Waardoor het eruit ziet dat niet meer Baal de staatsgodsdienst wordt, maar het de Heere. Maar uit 19 vers 1 blijkt direct dat dat niet het geval is. Izebel en Ahab willen blijven volharden in de Baalsdienst. En we lezen dan verder wat er gebeurt met Elia in 1 Koningen 19. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk,
en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om met mij te benemen. Maar hij zei: ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om met mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover de lezing uit 1 Koningen 19. We zingen nu uit Psalm 18, vers 8 en 9. Of we luisteren naar of zingen thuis mee. Psalm 18, vers 8 en 9.
na de preek zingen en luisteren naar het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, werkt u het rijk van de Satan neer. Het gebed des Heren, vers 3 en vers 9 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloven na Pinksteren is niet makkelijk. En niet omdat dat zou liggen aan Pinksteren zelf. Want wat is Pinksteren prachtig vorige week? De vervulling met de Heilige Geest. Als je Handelingen 2 leest, wat er dan gebeurt, dat duizenden mensen tot geloof komen en dat Gods Geest waait bij die 120 mensen in dat huis, ook met vuur en met wind. Er is een vervuld zijn, een geestdrift in de goede zin van het woord. Er ontstaat daar een eerste gemeente. Het is zo prachtig allemaal. Nee, er is niets mis met Pinksteren, om het zo even te zeggen. Maar waarom geloven na Pinksteren niet makkelijk is? Het lijkt wel of de rest van de wereld en de rest van het leven zich van Pinksteren niets aangetrokken heeft. En de dinsdag na het Pinksterweekend sta je weer met beide benen in het gewone leven. En is geloven gewoon niet makkelijk. Ook al is het de kracht en de volheid van de Heilige Geest die ons vult met Christus, met heel de volheid van God, zo stonden we daar in onze gemeente bij stil vanuit Efeze. De dag erna besef je het alweer. Er is ziekte en aftakeling om ons heen. Er is een virus dat rondwaart. En onrecht gaat gewoon door. In Rusland, in Wit-Rusland. En de zonde is er gewoon weer. Die zich wel heeft vastgenesteld in je hart. En je komt er niet van los. Is er dan echt zoveel veranderd? Het gewone leven tot en met je eigen hart. Het lijkt zich zo weinig van Pinksteren aan te trekken. En dus is geloven na Pinksteren, hoe rijk Pinksteren ook is, niet makkelijk. Iemand die daarover kan meepraten is de profeet Elia. Elia weet van de kracht van God. Hij weet dat de Heere de levende is, de overwinnaar. Zoals wij nu weten dat Jezus overwinnaar is. Hij heerst uit de hemel en deelt zijn gaven uit. Zo kende Elia de kracht van God. Yahweh is overwinnaar. Want waar Israël als volk was afgedwaald van de Heere naar de afgoden, naar Baal, zo was er daar die nationale test op de berg Karmel, waar de Heere oppermachtig bleek en de Baal indrukwekkend verslagen, voor het oog van heel het volk dat allemaal samengestroomd was. Een natgemaakt offer en toch, er kwam vuur uit de hemel die verteerde heel dat offer en het altaar. En Baal zweeg. En de Baaldienst werd direct uitgeroeid. 450 priesters kwamen om. Ja, leven staan in die overwinning. Weten dat God God is. En dat je er om Jezus wil in mag delen op de zondag, de dag van de opstanding. Dat is zo heerlijk. Dat niets je meer kan scheiden van de liefde van God. Maar voor Elia komt de klap direct al daarop, de dag erna. Want dan is in één keer die overwinning, Romeinen 8, dat zegenlied, het is in één keer weg. Want wat blijkt, de koning en de koningin van Israël leggen zelfs dit teken naast zich neer. En Izebel zegt, Elia, dit wordt je dood. De structuren van de afgoden en van het leven zonder God zijn zo sterk, die blijven gewoon in stand. Het is een incident daar op die Karmel. We gaan gewoon weer door op de oude voet. En het gaat jou je kop kosten. De koning buigt niet. Is het dan allemaal voor niets geweest? Geloven na Pinksteren is niet makkelijk. Want voor je het weet, spoelt de wereld weer over je heen met zijn botte ongeloof en botte ontkenning en zijn domweg negeren van God en de overwinning van de Heer Jezus. Het doodzwijgen ervan. En je geloof, het sijpelt weer weg en je bent gewoon weer terug bij af. Want Elia, hij vlucht weg. Weg bij zijn opdracht bij dat verbondsvolk vandaan, de woestijn in. En hij wil sterven. En inderdaad, gemeente, wij kunnen ons eigen geloof niet vasthouden. Het moet ons dag aan dag opnieuw gegeven worden. Anders zijn we niets. Ook de dag na Pinksteren al. Vol staan in het geloof, in de zekerheid, in de vreugde. Het kan een dag later alweer weg zijn. Ja, een uur later al. En Elia, hij is er helemaal klaar mee. Maar het wonderlijke is, God niet met Elia. En dat is nou Pinksteren. God gaat door. God gaat toch verder. Gods werk, Gods koninkrijk is niet te stuiten. Zoals dat lied, het staat ook in weerklank. O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. En waar de tocht onvindbaar scheen, daar mocht hij door het geloof op alleen opnieuw beginnen. God gaat door, dat is Pinksteren. Jezus regeert. Dwars door corona heen, dwars door dood en ziekte heen, gaat zijn koninkrijk komen. Het onrecht in de wereld, het zal een keer breken en God zal erover oordelen. En God gaat het Elia tonen. Een engel poort hem wakker en beveelt hem te gaan eten en drinken. En er is kracht om dwars door de woestijn te trekken, zoals het volk Israël. 40 dagen en nachten. Van Israël helemaal het zuiden door, helemaal richting Egypte, naar de berg Horeb. De berg van God staat er nadrukkelijk in vers 8. Ja, de berg van God. Want Horeb is een andere naam voor de berg Sinaï. Dat is de berg waar God aan het volk Israël verscheen, toen ze inderdaad net uit Egypte getrokken waren en naar de Sinaï trokken. Dat is de berg waar God zich aan Mozes openbaarde. Toen Mozes aan de Heere vroeg, toon mij toch uw heerlijkheid. En toen trok de heerlijkheid van God aan Mozes voorbij. Mozes moest zijn gelaat bedekken, Exodus 33, het slot, en Exodus 34. Elia wordt naar een plek van Gods ontmoeting geleid. Waar God toen zijn naam uitroep, riep. Barmhartig en genadig is de Heer. Zo riep God zijn naam uit en mocht Mozes God in zijn voorbijgaan zien. En daar op die berg, in die grot, gaat God Elia aanspreken. Vers 9. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Daar lijkt toch iets verwijtends in te zitten. Wat doet u hier, Elia, zo ver bij Israël vandaan, zo ver bij je roeping weg? Wanneer wij twijfelen, het met God oneens zijn, bij hem vandaan vluchten, dan vraagt hij ons vandaag, wat doet u, wat doe jij hier? Waarom sta je niet in de zekerheid van de overwinning van Jezus, in de kracht van de geest? God verwijt Elia zijn afhaken, zijn twijfel, zijn ongeloof. Wat doet u hier, Elia? Maar Elia verweert zich. Heere, ik heb mij toch zeer voor u ingezet, beijverd, staat de letter. Zeer beijverd. Maar het is allemaal te vergeefs, ik ben als enige over en nu willen ze mij ook nog doden. Elia verweert zich door tegen de Heere te zeggen, ja, maar kijk eens om ons heen. Kijk eens met corona, ziekte en ongeloof en atheïsme en noem maar op en oorlogen op het wereldtoneel. Heere, hoe kunnen we dan geloven? Dan haken wij toch af? Alles getuigt toch tegen u en uw koninkrijk, Heere? Gods antwoord? Als hij zal zijn heerlijkheid gaan tonen zoals hij aan Mozes deed. Antwoord op geloofstwijfel, dat antwoord is nooit theorie, maar een levende persoon. Als we gaan beargumenteren, dan is het ene te argument tegen het andere, maar raakt het ons hart? Ja, het is ook nodig om ook een stuk geloofsonderbouwing met een stuk argumentatie te hebben. Maar geloven is ten diepste natuurlijk geen theorie of argumentatie. En geen letter, maar de geest. En dat is Gods aanwezigheid. Geloven is relatie. Hoe raakt u overtuigd? Hoe komt u weer terug in de dienst bij de Heere? Doordat hij iets van zichzelf laat proeven en zien wie hij is. Waardoor wij weer heel stil worden en onze hand op de mond leggen. Zoals bij Job, die redeneerde en redeneerde, totdat God iets van zijn macht en majesteit liet zien en Job zweeg. Geloven is niet verstandelijk, maar relatie. En dus zou God zichzelf openbaren. Zoals God later in Jezus naar ons zou toekomen. In een levende persoon. In iemand met een blik in de ogen die ons zag. Die met innerlijke ontferming met ons bewogen was als kudde schapen zonder herder. God die in Jezus naar hem toekwam, ons toekwam. En Jezus huilde. Elia, ga buiten staan, buiten de grot, zegt God. En zie, er steekt een stormwind op. Zo hevig, zo groot, staat er dat het gebergte splijt en dat de rotsen verbrokkelen. Dat moet angstig en indrukwekkend geweest zijn voor Elia. Maar staat er, de Heere was niet in de wind. En zo ook met een aardbeving die volgt. En met een vuur dat voorbij komt, misschien in bliksem. In ieder geval natuurverschijnselen die zeer krachtig en verpletterend zijn, waardoor Elia ook weer de grot is ingetrokken. Maar staat er dan, in dit alles is de Heere niet. Tot er een suizen komt van een zachte stilte. Een lichte bries. En nu weet Elia, hier is de Heere in. In zijn heiligheid. Ja, in zijn heiligheid, want staat hij omwikkelt zich met zijn mantel. Zoals Mozes zich moest bedekken voor de heiligheid van God, doet Elia dat, voelt dat direct aan. Hij wikkelt zich in en komt zo naar buiten die grot uit. Is dit ook niet Pinksteren? Waar dominee Van der Rey het vorige week op Pinksterdag, de eerste Pinksterdagmiddag uitgepreekt heeft. Zacharia 4 vers 6. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Niet door kracht of geweld, niet door storm, aardbeving of vuur. Al heeft God die macht en gebruikt hij die ook, zo net nog op de berg Karmel, het vuur uit de hemel en het oordeel over de profeten. En we zongen net de psalmen van Gods komen in onweer, vuur en aardbeving. En zo kwam God ook op de Sinaï naar het volk Israël. Met rook en het geluid van trompetgeschal, bliksem en aardbeving. God is kracht. Maar Elia, niet in zijn wezen.
Als zou God door macht en kracht en geweld zijn koninkrijk doen komen op de aarde. Geen heilige oorlog, geen dwang. Nee, ook in Veenendaal, God gaat de mensen hier allemaal en ons, kerkelijk of onkerkelijk, niet dwingen. God komt in de stilte. Een heel opvallende uitdrukking. Letterlijk staat er, en na het vuur, het geluid van een zachte stilte. Ja, letterlijk kan dat natuurlijk niet. Het geluid van een stilte. Stilte maakt geen geluid, dat is nou net stilte. Stilte kan je niet horen. Maar het kan zo stil zijn dat je het hoort. Zo komt God de wereld binnen. Jezus komt niet met macht en geweld vanuit het Romeinse Rijk of vanuit Jeruzalem. In stilte komt Jezus de wereld binnen en wat een geluid is dat. Nee, slechts in Galilea en als hij te veel aandacht krijgt, trekt Jezus zich terug. Maar dan haalt Matthäus juist ook Jesaja aan, de profeet die zegt, hij zal niet twisten en niet roepen op de pleinen. Hij zal ook niet zijn stem op de straten laten horen. Jezus is geen schreeuwer in de politiek, geen populist. Jezus kwam in stilte. En precies in die tekst van Jesaja staat, ik zal mijn geest op hem leggen. En hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. En staat er dan, in die stilte, het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de walmende vlaspit zal hij niet doven. Dat was Pinksteren. Dat vlammetje, hij zal dat vlammetje niet doven. Al lijkt het soms zo'n klein vlammetje geworden en is het zo in de aanvechting. Die walmende vlaspit, hij zal het niet doven. En het geknakte riet, hij zal het niet verder breken. Zo komt God in de stilte op ons af. Nicodemus snapt het niet. Maar Jezus legt uit hoe het met zijn geest gaat. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Johannes 3, vers 8. Is dat niet het leven na Pinksteren? God is er wel, o zeker wel Nicodemus, zo krachtig dat we het wedergeboorte noemen, opnieuw geboren worden. Maar het is die wind. Het is ongrijpbaar. In de stilte van het zuizen van een zachte bries. God is er door Jezus, waarvan het lied zo mooi dichterlijk zegt, o verborgene die bij ons zijt. Of zoals Jezus aan het kruis, de weerloze overmacht. Een soort dubbele ervaring. En dat blijft blijkbaar, ook na Pinksteren. Maar Elia beseft, dit is God. En hij treedt naar buiten. En weer vraagt God, Elia, wat doe je hier? En weer datzelfde antwoord van Elia, al is God en in dat zuizen van die zachte wind, wat lost dat dan op? Want hij herhaalt precies die woorden. Wat is er allemaal gebeurd door die Baal? En nu staan ze mij naar het leven. Heren, worden wij dan teruggedrongen in de kerk als het enige domein waar we Psalm 65 vers 1 zingen, de stilte zingt u toe, o heren? Is buiten de kerk dan Baal God? Heerst daar de wetenschap, Izebel? Bent u dan alleen op de Horeb? Nee, zegt God dan. Toch ben ik ook in het vuur. In het vuur van het oordeel. Want, zegt hij, zalf Hazael tot koning over Syrië en Jehu over Israël. Zij zullen het zwaard grijpen en het goddeloze huis van Achab en Izebel ombrengen. En zalf Elisa tot je opvolger. Mijn woord gaat door en zal overwinnen. Ook buiten de kerk.
Het viel me ook dit jaar weer op toen ik Handelingen 2 las bij Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Dan citeert Petrus de profeet Joël om uit te leggen wat er gebeurt. En we kennen dan vooral die eerste woorden eigenlijk over Gods regeren in de kerk. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en dromen. En ouderen. Dan heerst God in de kerk. Maar weten we ook die versen daarna uit Joël, die Petrus ook aanhaalt. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en onzagwekkende dag van de Heere komt. Dat wordt uitgesproken op de Pinksterdag. Wij zijn wat ongemakkelijk onder die woorden, want hoe moeten we dat zien? En dus zijn die eerste woorden van de profeet bekender. Het zuizen van de zachte stilte. Maar er komt ook de stormwind. Machtige tekenen dat Gods oordeel over de wereld komt omdat we in de eindtijd leven. Ook dat is Pinksteren. Dus ja, God grijpt in Syrië door die koning Hazael, aangrenzend aan Israël, om Israël te verslaan. En God grijpt in Israël. En natuurlijk, dat is precies in deze tijd in het nieuws. Assad heeft zogenaamd de democratische verkiezingen in Syrië gewonnen. En we worden er moedeloos van. Waar is God dan in Syrië? En Israël was afgelopen weken precies in het nieuws. Heren, waar bent u dan? Wij moeten geloven in het woord van God, gesproken tot Elia. Gesproken tot Petrus na het zuizen van de zachte stilte. Pinkster betekent, wij leven in de eindtijd. De tijd van verdrukking. Waarin we nu ook nog teruggedrongen worden en nog zo weinig van die tekenen zien. Maar het zal gebeuren en het zal komen dat Gods koninkrijk komt. En dat de hele wereld het zal zien. Ook al is nu nog een tijd van volharding. Maar voor nu zegt God tegen Elia, want als al Elia het zelf niet meemaken, maar Elisa zijn opvolger. Zie, als wij nu nog die tekenen niet zien, er zijn 7000 man die hun knie voor de Baal niet gebogen hebben. Daar eindigde dat vers mee van de schriftlezing. Dan geef ik voor nu een teken dat mijn koninkrijk door het zuizen van die wind nog steeds over de hele wereld gaat. En dat 7000, het getal van de volheid, mijn koninkrijk zoveel krachtiger is en werkt zoveel meer dan wij zien en denken. Ja, maar het is toch Pinksteren geweest, de geest is toch uitgestort, zijn we dan toch weer op het Oudtestamentische niveau? Nou, het is bijzonder dat Paulus precies deze woorden van die 7000 man aanhaalt ook in de Nieuwtestamentische bedeling. Paulus is zendeling onder de heidenen. En hoe zit het dan met het Joodse volk? Romeinen 9, 10 en 11. Dezelfde worsteling als wij het nieuws met Israël zien. Hoe zit dat dan? En dan zegt Paulus, Romeinen 11, vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. God heeft zijn volk niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Ook na Pinkster, het is nog een overblijfsel, zegt Paulus. Maar Gods verkiezing gaat door. En zegt Paulus later, ik vertel u een geheimenis, dat ook eens heel Israël zal zalig worden. Dat er ook nog een opwekking en bekering onder Israël zal plaatsvinden. In onze tijd richting de wederkomst. Zo moeten wij met open ogen door de wereld gaan. En wil de Heer het ons ook laten zien met Pinksteren. De tweede Pinksterdag hadden wij een missionair werker uit Azië. Die bij ons een presentatie gaf. Over het werk onder moslims in Azië. Moslims die dromen en visioenen kregen van Jezus zelf. En die zo bij Jezus werden gebracht. Zo machtig hoe God daar aan het werk was. En het thema van die presentatie was verwondering. En dat vatte het goed samen. Verwondering. Dat hebben we nodig om zo ook, als we over Syrië horen, ook christelijke bladen als Van Open Doors of wat dan ook te lezen, waar dan ook getuigenissen van de kerk zijn die zeggen, ja, maar er zijn er nog 7000 over en God doet wonderen in ons midden. En om de profetieën te lezen, dat eens God ook komt in vuur en al het onrecht zal worden rechtgezet. Wat Assa doet, wat ongelovigen doen. En in onze tijd zegt Jezus in de eindtijd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus ja, geloven naar Pinksteren. Het is zo vol Pinksteren, maar daarna is het toch ook weer volharden. Het is niet makkelijk. Maar wanneer wij mogen leven uit de zachte bries van de geest, moeten wij ook staan in het woord van God dat zegt, de bries wordt een storm. Ik kom. Jezus zal komen als overwinnaar. Sta in die belofte. En kijk mijn teken. 7000 man die niet voor Baal is gezwicht. Mijn rijk is nooit weg geweest. Sta zo vast in woord en geest en laten we bidden. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Werpt u het rijk van de Satan neer en bewaar ons door uw woord en geest. Amen. Laten we bidden en danken. Heere God, we komen voor uw aangezicht en we willen eerlijk zijn. En we willen eerlijk vertellen dat we vaak twijfelen aan de komst van uw koninkrijk. In deze wereld en in ons eigen hart. En dat we daardoor soms ook teleurgesteld zijn in u. Waardoor we ook twijfelen zelfs of we wel een kind van u mogen zijn, of we dat wel zijn, of we wel door die wind van de wedergeboorte zijn aangeraakt. Heere, soms zijn we alles kwijt en weten we het niet meer. Heere, we willen dat eerlijk bij u brengen, ook onze teleurstelling. Heere, en wilt u genadig zijn zoals u dat met Elia geweest bent? Al berispt u ons, wat doet u hier, waarom twijfel je? Heere, toch had u geduld met Elia en heeft u hem, bent u naar hem afgedaald en heeft u hem uw Pinkstergeest ervaren. Mocht er een geest van bekering zijn, waardoor er een nieuwe toewijding kwam. Een geloof en vertrouwen op u. Heere, we danken u dat het Pinkster is geweest. En dat u uw geest hebt uitgestort op alle vlees, oud en jong, Heer en dienaar. Niemand is te minderwaardig voor u. Ja, juist soms ook door jonge mensen of door hen die we er niet verwacht hadden of ouderen, doet u krachtig werk en houdt u uw kerk in stand. Heer, dank u wel voor Pinksteren. En we bidden voor uw genade. Wilt u ons dag en dag doen staande houden in dat geloof? Laat u het vlammetje branden. Wilt u het geknakte riet niet breken en de walmende vlaspit niet uitblazen? Alleen uit genade en om Jezus wil en niets uit ons. Heer, en zo bidden we, wilt u ons bemoedigen met tekenen van uw koninkrijk ook in deze tijd? Zo bidden we voor zendingswerkers vanuit ons kerkverband. Zo bidden we voor familie Grootherde die vanuit ons kerkverband is uitgezonden naar Jeruzalem. Heer, verblijd ons door uw grote daden, want u bent een God van grote daden die doet boven bidden en wensen. Want het is Pinksteren geweest en daarmee doorbreekt u onze kaders. Heer, zo bidden we voor ons kerkverband met alles wat erin speelt. We danken u dat u nieuwe broeders hebt gegeven die door u geroepen zijn om als een Elia ook te ijveren voor uw woord. We bidden u voor Jasper de Kok, voor Jeroen van Limbeek, voor Corné Pronk, voor Albert Veuger en Bart van Vliet. Wilt u hun roeping ook bevestigen, doordat er ook vanuit de gemeente een roep naar hen komt? Als dat extra spannend is, zo ook in coronatijd, geef hen uw rust en vrede en laat ook door hun bediening uw koninkrijk komen. Heere, we bidden om uw wederkomst, waarin alle onrecht zal worden rechtgezet, waarin recht en gerechtigheid woont en heerst. Heere, laat uw koninkrijk komen en doe ons volharden tot het einde. Heere, uw koninkrijk komen, om Jezus wil. Amen. Er is ruimte voor de collecte. We gaan niet letterlijk met de zak rond, maar er is wel ruimte, ook als u thuis bent, om via internetbankieren of wat voor manier uw geld apart te zetten. Daarna zingen we Psalm 3, vers 3, een psalm van rust en vertrouwen. Iets wat de geest alleen kan werken. Ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw, bewust tot ik verfrist ontwaakte. Zo kon Elia ook weer verder. Zo mogen ook wij weer verder en tienduizenden niet vrezen als we in de kracht van de geest mogen leven. Psalm 3, vers 3. Nou, dat was voor mij voor het eerst gemeentezang in een jaar. Ik vond het echt heel bijzonder om toch een keer een vers met elkaar weer gezongen te hebben. We zien er in mijn sluis ook heel erg naar uit dat die tijd weer gaat komen. We zijn aan het einde van deze dienst. Vanmiddag hoop ik een leerdienst te houden waarin we ook stilstaan bij het goed omgaan met de schepping vanuit Genesis 1. Ontvang nu aan het einde van deze dienst de zegen van God, waarin ook de Heilige Geest beloofd wordt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.